Ik wil graag met u gaan lezen uit Ezechiël 34 vanaf vers 20 tot 31. Daarom, dit zegt God de Heer over jullie, ik zal recht spreken tussen de vette en de magere schapen. Jullie dringen alle zwakke dieren met je flank en schouder weg. Jullie stoten ze met je horens om ze te verjagen. En daarom zal ik mijn schapen te hulp komen. Ze zullen niet langer worden weggeroofd. Ik zal recht spreken tussen de schapen. Ik zal een andere herder over ze aanstellen. Een die ze wel zal weiden, David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal een herder zijn. Ik, de Heer, zal hun God zijn en mijn dienaar David hun vorst. Ik ben de Heer, ik, de Heer, heb gesproken. Ik zal een vredesverbond met ze sluiten. Ik zal het land vrij van wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd kunnen slapen. Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen, de akkers zullen een goede opbrengst geven, en ze zullen veilig leven in hun land. Ze zullen beseffen dat ik de Heer ben, wanneer ik het juk breek waaronder het gebukt gaat, en ze uit handen van hun onderdrukkers redt. Ze zullen niet meer door andere volken worden geplunderd en niet meer worden verslonden door de wilde dieren. Ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken. Ik zal akkers voor ze aanleggen die geroemd zullen worden. In het hele land zal niemand meer van honger omkomen en ze zullen niet langer door andere volken worden vernederd. Ze zullen beseffen dat ik, de Heer, hun God, bij hen ben en dat zij, het volk van Israël, mijn volk zijn, spreekt God de Heer. Jullie zijn mijn schapen, de schapen die ik weid. Jullie zijn mensen en ik ben jullie God. Zo spreekt God de Heer. We zingen nu met elkaar opwekking 805.
Mag die er nog een keer op, het eerste couplet. Het eerste couplet. Zometeen, na de preek, is er meditatieve muziek. En dan zingen we in aansluiting erop uit Hemelhoog. De bundel Hemelhoog, lied 732. Ik vraag jullie aandacht nog een keer voor het lied wat we net zongen. En wel voor een paar coupletten. Vraag je even af. Nu kun je het wat meer nog tot je door laten dringen. Of je dit gebed ook werkelijk meent. Dus stel je voor dat God, wat is een gebed? Stel je voor dat God ter plekke zou doen wat je aan hem vraagt. Nou, het eerste couplet. We gaan ze niet allemaal doorlezen hoor, maar het eerste couplet. Maak ons hart onrustig, God. Dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden. Vraag aan jezelf, je hoeft niet nu te antwoorden hoor, dat is het punt niet. Maar vraag aan jezelf, wil je dat God dat doet? Dat je wakker ligt in de nacht, dat je onrustig wordt hier in je hart, je emotie. Dat je onrustig wordt als je mooie leugens hoort en gemakkelijke woorden. We komen zo meteen wel terug op gemakkelijke woorden, maar zou je het echt willen? Die onrust van binnen, dat je niet kunt verdragen als mensen mooie leugens spreken. Dat is de eerste. En de tweede die ik met je wil delen is de ene laatste. Laat ons dwaas en koppig. Ja, dat was hem. Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze krachten boven, laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn. Zou je dwaas en koppig willen zijn? Zo dwaas dat je stug volhoudt dat de liefde van God sterker is dan wat je maar hoort in de wereld. Gewoon domweg bijna volhouden dat de liefde van God het belangrijkste is wat je kunt doen. Leer ons dwaas te zijn. Leer ons ook koppig te zijn. Dat op het moment dat we aangesproken worden op allerlei andere dingen, van je moet opkomen voor jezelf, of je moet hard vechten in deze wereld, of je moet er wat van maken, dat je heel dwaas en koppig blijft volhouden. Nee, ik hoef er niets van te maken. Ik vind dat we ons leven voor elkaar moeten geven. En dan eindigt het met, en dat is een hele mooie, het laatste stukje, ja? Ja, nee? Want het is uw koninkrijk. Kijk, je kunt van die eerste woorden, en dan gaan we over, dan ga ik je uitleggen hoe ik erbij kom. Bij die eerste woorden zou je nog kunnen denken van, oh, we krijgen weer zo'n sociaal-maatschappelijke preek waar we dan van alles en nog wat in moeten. Kunnen we het niet gewoon hebben over Jezus en dat we veilig zijn bij hem en dat we dan het avondmaal vieren? We krijgen weer zo'n preek waar we onrustig van worden en waar we van alles nog wat moeten doen. Ja, het lied eindigt met, het is uw koninkrijk. Dus ons dwaas en koppig zijn, dat heeft te maken met het feit dat God zijn koninkrijk sticht. Kom straks aan het eind, kom ik erop terug. Ik zal je eerst uitleggen hoe ik erbij kom. Hij mag uit. We hebben woorden van Ezechiël gelezen. En nou, ik heb de vorige keer al gezegd, ik ben op zoek gegaan naar 4 gestaltes van de dienstknecht. Waarom? Omdat we binnenkort het geboortefeest vieren van Jezus Christus. En Jezus wordt de dienstknecht van de Heer genoemd. Nou, dan wil ik weten uit het Oude Testament, wat voor gestaltes zijn er dan? We hebben Mozes gezien de vorige keer. En nu David, maar hij komt me in 1 zinnetje voor. David, de knecht van de Heer. Waarom schrijft Ezechiël over David? Nou, bij Ezechiël moet je je voorstellen, het was een tijd, zo'n beetje begin 6e eeuw voor Christus. En Ezechiël, die was met het 10-stammenrijk in ballingschap gevoerd. Dus Ezechiël, de profeet, waarschijnlijk komt hij uit de tempeldynastie, dus was hij ook priester geweest. Maar hij wordt gedeporteerd uit Jeruzalem, of tenminste uit Samaria, 10-stammenrijk. Hij wordt gedeporteerd. En hij komt met 10 stammen van het volk Israël, komt hij aan bij de rivier de Kebar. In een soort vluchtelingenkamp, jullie hebben er beelden van gezien. Ze hadden toen ook al tenten, dus nou, pak maar Al-Hol of dergelijke in Noord-Syrië. Alleen zij zaten dan in Zuid-Irak ongeveer. Nou, in Zuid-Irak woonden ze in een vluchtelingenkamp. En Ezechiël die krijgt daar van God de opdracht om het onrecht aan de kaak te stellen. Weet ik niet, ik ben nooit in een vluchtelingenkamp geweest, misschien sommigen van jullie wel. Maar ik ben er nooit geweest. Ik heb inmiddels wel wat gelezen over die vluchtelingenkampen. En wij denken, tenminste ik dacht, laat ik het bij mezelf houden, ik dacht dat als je samen een vluchteling bent, dat je ook solidair bent met elkaar. Dat je allemaal dezelfde shit hebt meegemaakt en dat je dezelfde vijand bent ontvlucht, door dezelfde vijand bent gedeporteerd en dat je dus solidair bent met elkaar. Nou, niets is minder waar. En dat weet ik, omdat ik gelezen heb over de concentratiekampen van Nazi-Duitsland. Ik weet het omdat ik gelezen heb over Al-Hol. Ik weet het omdat ik met vluchtelingen heb gepraat over wat hen is overkomen door op hun tocht door Turkije en over de Egeïsche Zee en in Griekenland en verder Europa door. Je vecht voor wat je waard bent. In een vluchtelingenkamp, in een deportatie, vecht je voor wat je waard bent. Iedereen? Nee, tuurlijk niet iedereen. Tuurlijk niet. Er zijn ook heel veel verhalen van medemenselijkheid in een deportatiesituatie. Van hulp aan elkaar in een vluchtelingenkamp. Maar Ezechiël moet van God iets aan de kaak stellen. Hij zegt, jullie, en dan spreekt hij echt de mensen aan in dat vluchtelingenkamp, aan de rivier de Kebar. Dan spreekt hij ze aan, zie, jullie, de zwakken worden door de sterken weggeduwd. Ze worden door de sterken opgevreten. Ja, je stoot ze met je schouders. Hè, het beeld van schapen en bokken die elkaar zeg maar, de omheining uitjagen. Hè. Dus is er eten dan de sterken die dringen zich naar voren en die douwen met hun schouders de zwakken weg. Vertrappen de kleine en vreten datgene kaal wat er aan hun gegeven wordt. Niks solidariteit. Het is een keiharde boodschap die Ezechiël hier spreekt en waarmee hij ons laat zien hoe het in dat vluchtelingenkamp toegaat. Sterker nog, hij moet de woorden van God spreken tegen die sterke schapen. Jullie vertrappen notabene het eten wat anderen nog zouden kunnen eten. Met andere woorden, als er nog brood over is, dan gooi je het in de modder van het kamp. Je gaat erop staan en dat mogen de zwakken eten. Dat is een beeld wat mij bijstaat uit Soldaat van Oranje, de film. Dat is de werkelijkheid van het kamp. Werkelijkheid van de deportatie. Werkelijkheid waar Ezechiël het volk op aanspreekt. Dan zegt hij dat God zal komen om recht te spreken. Dus met andere woorden, er wordt een soort afstand gecreëerd. Dus laten we zeggen dat wij dat volk zijn in dat kamp. En sommigen van ons weten al dat ze de sterken zijn en sommigen van ons weten dat ze de zwakken zijn. Ja, zometeen komen we wel op onze eigen werkelijkheid. Want ik wil dus niet gaan onderscheiden van jij bent sterk en jij bent zwak, want dan ga je allemaal jij bakken verkopen. Dat moet je niet doen. Maar onder ons gebeurt het. En dan zegt Ezechiël, God zal komen om recht te spreken. Recht tussen wie en wie? Wij hopen dan met z'n allen, omdat wij bij God horen en omdat wij geloven, dat dat zal zijn tussen ons als gelovigen en de grote boze buitenwereld. Maar daar begint hij niet. Nee, hij zegt, God zal beginnen met recht te spreken tussen de vette en de magere schapen. Tussen de vette en de magere schapen. Wat God gaat doen is niet duidelijk, maar het is wel duidelijk tussen wie hij onderscheid gaat maken. Hij gaat onderscheid maken tussen die schapen die anderen wegduwen en de hele boel voor zichzelf opvreten en de schapen die niet meer bij de voerbak kunnen komen. Daar gaat hij tussen recht spreken. Dan zegt hij erbij, onze God zal het dan zo maken dat jullie allemaal rondom zijn heuvel komen te wonen. Dan moet je je voorstellen, de heuvel, de berg Sion, waar Jeruzalem op ligt, daar zijn ze heel ver vandaan. Daar woont nog wel een koning, zeker weten, maar dat is een vazal van de Babylonische vorst. En dat gaat helemaal niet goed daar in de stad van God. Die worden binnenkort ook gedeporteerd, maar op dat moment is dat nog niet zo. Maar hij zegt, jullie hier in de ballingschap, ver van het beloofde land, ver van de tempel van God, ver van zijn vrede, ik zal ervoor zorgen dat jullie met z'n allen rondom die berg Sion komen wonen. Daar gaat God voor zorgen. Maakt hij geen onderscheid tussen vet en mager. En hij zegt erbij, God gaat er ook voor zorgen dat je in de velden veilig kunt slapen en in de bossen veilig kunt slapen. Dan kun je het in Europa makkelijk, maar daar niet. Want als je daar in de bossen gaat slapen, zijn er allerlei roofdieren. Allerlei roofdieren, wolven, jakhalzen, weet ik wat er allemaal is. En die vreten je op als je 's nachts slaapt in de bossen. In de velden precies hetzelfde, daar heb je ook de grote rovers, de leeuwen en dergelijke. Toen. Nee, zegt God, ik ga ervoor zorgen dat jullie allemaal in veiligheid kunnen wonen. Dus twee stappen al, hè. Eerste stap is, ik ga recht spreken tussen vet en mager. En ik ga ervoor zorgen dat jullie allemaal rondom mijn berg in vrede kunnen wonen. En dan zegt hij, en dan stel ik David als herdervorst over jullie aan. Dat is een beetje raar, want David was 300 jaar eerder overleden. Dus David, dat hij weer zou terugkomen, daar waren ze helemaal niet mee bezig. David was weliswaar de koning, de grote koning, de dienaar van God geweest, om dat volk in vrede rond Jeruzalem een plek te geven. Maar die zou niet terugkomen. Helemaal het beeld wat hij oproept, is die tijd van vrede rondom Jeruzalem. Dat daar een koning woont, en hij noemt hem dan David, dat daar een koning woont die als een herder voor de zijne zal zorgen. Nou, daar komt al een beeld van vrede uit, een beeld van waar je kunt bestaan, waar je met elkaar kunt zijn. En dat is een beeld dat horen wij graag. Dat is een beeld waar eigenlijk de last van onze schouder valt. Dat beeld hebben we liever vaak dan het beeld waar we mee begonnen. Laat ons koppig zijn. Nee, God moet voor ons zorgen. En als God dat niet doet, hè, deze week ook weer wat gesprekken gehad met mensen die echt wel te kampen hebben met problemen in hun leven. En ik bid God ervoor, maar hij zorgt niet. Zo ervaren we dat. Hij zorgt niet. Waarom bid ik dan nog? Kijk, dat is het beeld wat wij van God hebben. God moet voor ons zorgen. Wij zijn behoeftige mensen en wij willen vrede. Nou, dan lijkt Ezechiël dat ook te zeggen. Ezechiël lijkt te zeggen, dan stel ik mijn vorst over je aan. En als die vorst komt, dan zal het vrede zijn. Koning David, mijn dienstknecht. En dan schetst hij dat beeld nog verder, namelijk dat ook de vijanden tot rust zullen komen. En dat sluit ook wel weer bij ons aan, want ja, nee, de vijanden buiten. Hè, van wij zitten niet voor niks al 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar, 80 jaar in de kerk te bidden. Dan moeten de vijanden rondom maar eens een keer ophouden en dergelijke. Nee, dat snappen we weer. En toch voel je al, er klopt iets niet. Er klopt iets niet in dit beeld. Want waarom begint Ezechiël dan met te zeggen dat God recht zal spreken tussen vet en mager? Oh, daar hebben we hem weer. Waren we net blij dat we daarvan af waren, dat we ons konden bergen in de zorg van God, zitten we hier weer mee. Waarom doet Ezechiël dat? Nou, ik denk dat hij dat doet omdat hij met koning David, de dienstknecht van God, vooruitkijkt. Hij kijkt niet achterom, want achterom is er geen David meer. David is al lang overleden en de koningen die na hem kwamen waren net zulke godslasteraars als ieder ander. En de koning die er nu zit, Joachim, dat is helemaal een rat. Dus met andere woorden, die kan nooit de vrede van God brengen. Oh nee, jij wel dan? Nee, dat moet God doen. Ja, precies. Nou zit je precies op de lijn waar Ezechiël zit. Nee, God moet ons vrede brengen. Ja, maar zegt Ezechiël tegen dat volk, kijk nou naar wat jullie doen. Kijk nou hoe de vette de magere wegdrukt. Ja, ja. En daar moet God recht in gaan brengen. Zodat er vrede komt. Je begint hem al te voelen. Want wat is dan die vrede? Is dat dan die vrede dat we op een socialistische manier alles gaan nivelleren? Dus de mensen die heel veel op hun bankrekening hebben, die moeten afstaan aan wie heel weinig heeft? Iedereen gelijk voor het aangezicht van God? Is dat dan wat we moeten gaan doen? Nou maar, kijk eens even bij jezelf naar binnen. Gewoon durf dat nou eens aan. Het is best wel taai. Maar dan hebben we Sinterklaasfeest gevierd. Ik heb ook 2 keer op de scholen hier in Almere de Goed Heiligman mogen wezen. Ah, dan ben ik er eens een keer goed en heilig. Dat vind ik wel leuk, ja. Ja. De Goed Heiligman. Maar moet je eens opletten wat er met kinderen gebeurt als je strooit. Als Sinterklaas hoef je hier te strooien, dat is mooi makkelijk. Je gaat gewoon zo, nou dag hoor, op je stoel zitten. En die pieten die strooien. Je moest kijken wat er met die kinderen gebeurt. Die rouzen zoveel mogelijk voor zichzelf bij elkaar. Dat is serieus waar. Alsof ze tekort komen. Nou, ik kan je aan het overgewicht van de kinderen vertellen dat ze niks tekort komen. Maar ze rouzen zoveel mogelijk bij elkaar. Dan kun je denken van, ja, nee, dat zijn kinderen. Ja, dat zal best. Maar bij een van die scholen stonden de moeders er ook omheen. En de vaders. En die zorgden wel dat hun kind niks tekort kwam. En zij zelf trouwens ook niet. Dus die rouzen net zo hard. Moeten we nou naar andere mensen gaan kijken om te zeggen, kijk, zo gaat het in de wereld? Nee, kijk, ik kijk maar naar mezelf. Kijk jij maar naar jezelf. Hoe belangrijk vinden wij het dat aan onze behoeften wordt voldaan? Dat wij hebben wat we denken nodig te hebben. Of dat we krijgen wat we denken nodig te hebben. Dat is een pijnlijke vraag. Ook voor mij, voor ieder van ons. Want als we zo doorgaan met leven, dan wordt het heel lastig. Praat maar eens een keer met tieners of met 40ers. Dat maakt me geen moer uit. Praat maar eens over de climate change. Pak die proef op de som maar eens. Ja? Dat je bijvoorbeeld tegen je kinderen zegt, ik las een heel mooi stukje, dat je tegen de kinderen zegt, luister, wij gaan aan jullie klimaat sleutelen. Dus voortaan ga je altijd op de fiets naar school, breng ik je niet meer. Want het is namelijk goed voor het klimaat. We gaan elektriciteit terugdringen, want dat is ook allemaal vervuilend. Dus de tv die gaat de deur uit en de gameconsole ook. Voorts gaan we altijd gezond eten. Dus de drie P's van patat, pizza en weet ik veel wat die derde was. Pannenkoeken! jullie zijn een vakker. Dat doen we ook niet meer. En zo gaan we alles. Dus die vakantie, naar Ibiza, het spijt me geweldig. Maar we stappen vanaf nu niet meer in een vliegtuig. Ook niet in een trein, we gaan op de fiets op vakantie. Dat zijn alleen de mensen die al fietsen. Want de rest die denkt bij zichzelf, ja dat mag ik wel tegen mijn kinderen zeggen, maar ik wil ook naar Ibiza. Waarom? Nou, dat is wat diep bij ons van binnen leeft. Dat is wat diep bij ons van binnen leeft. Het zit zo verankerd in ons bestaan. En dan zeggen mensen wel eens, letterlijk, kwam er maar weer eens een oorlog. Waar we niks meer hadden, dan zouden we wel leren delen. Ik geloof er geen moer van. En dan herinner ik alleen maar aan een zuster die jullie niet gekend hebben, ze is al lang overleden. Die in tranen vertelde dat ze in de oorlog samen met haar zus Amsterdam uitging. De landerijen op om alsjeblieft ergens eten te krijgen. En ze kwam thuis met een paar aardappels, een paar kolen en nog iets, dat weet ik niet meer. En pa en moe die pikten het in. De kinderen werden naar school geschopt en toen ze thuis kwamen was alles op. Ik geloof er niks van dat wij van binnen beter zijn dan wie dan ook. Ezechiël zet die twee dingen naast elkaar. Aan de ene kant, jullie zijn ratten. En aan de andere kant, God gaat voor jullie zorgen. En dat zet hij in het teken van koning David. Maar waarom? Omdat koning David vooruit wijst naar de zoon van David. Naar Jezus Christus. Ja? Maar in Jezus Christus kun je zien wat God bedoelt met dwaas en koppig zijn. In Jezus Christus kun je zien wat hij bedoelt. En nou ja, dan citeer ik maar weer datzelfde lied. Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden. Jezus' hart was ongelooflijk onrustig toen hij de mensen zag. Heere God, dit is echt ellende wat ik hier om me heen zie. Ze vechten voor zichzelf. Wat deed Jezus? Hij gaf zijn leven. Denken wij bij onszelf. Ja, voor onze zonde. En daarom vieren wij het avondmaal. Ja, dat is waar. Maar hij liet jou daarin ook zien wat God eigenlijk bedoelt met deze wereld en met liefde en liefhebben. Even heel praktisch gezegd, lieve mensen, onze wereld is in zijn totaliteit een ballingsoord, een concentratiekamp. Niemand op deze wereld ontkomt aan het sterven. Wij gaan allemaal een keer dood en komen dan in de werkelijkheid die God bedoelde. Deze wereld is een deportatieplaats geworden, waar de rijken de armen wegdrukken. Deze wereld is een deportatieplaats geworden, waar wij nog weggooien waar anderen van hadden kunnen eten. Deze wereld is een concentratiekamp waar de rijken het hardste schieten, zodat de armen niks meer hebben. Ga ik nou toch zeggen dat we het moeten oplossen? Ga ik nou toch zeggen, wat zijn wij rijke westerlingen toch een ongelooflijke ratten dat we dit doen met de wereld? Nee, ik hou me bij wat Ezechiël zegt. Ezechiël zegt, God komt recht spreken tussen vet en mager. En dat doet hij nu. Hier, 8 december 2019, in de Zuiderpoort in Almere. Wat door mijn prachtige preek, nee, door zijn eigen woorden. God is in ons midden. Daar hebben we hem voor uitgenodigd. Kom bij ons. Slaat hij ons om de oren? Nee. Hij zegt, ik ga jullie brengen naar mijn heilige berg. Dat je allemaal in vrede kunt wonen. Dat ga ik doen. En ik zal mijn koning over jullie stellen. Jezus Christus, de zoon van David. Ja? Volg hem. Volg hem wil dus niet zeggen, blijf maar rustig met je armen over elkaar zitten wachten, blijf doorrijden, blijf doorvliegen, blijf enzovoort. Nee, volg hem is, doe als hij. Moeten we het zelf gaan verdienen? Nee, doe als hij. En wat deed hij dan? Hij gaf zijn leven voor jou. Letterlijk, hij gaf zijn leven voor jou. Hij gaf jou wat je nodig hebt. Aan kracht. Aan wijsheid. Aan vergeving van zonde. Hij ging voor jou de dood in. Want daar lopen wij allemaal op stuk, op de dood. Wij sterven allemaal een keer. Jezus ging jou voor. En hij vraagt jou te volgen. Om niet bang te zijn, maar dwaas en koppig. Niet om het koninkrijk van God te bouwen, want anders gebeurt er niks. Nee, want het is zijn koninkrijk. En hij zal het vormgeven. Maar voor ons is het gebed, leer ons om dwaas en koppig te zijn. Dan ben ik weer terug bij het begin. Zou je dat willen bidden? Dat je in deze wereld mag zijn als Jezus. Dus dat je je bekeert van al je eigen verlangens naar de liefde van Christus. Durf je dat aan God te vragen? Laat mij zijn als Christus. Doordrenk mij met zijn liefde. Dat al mijn egoïsme verdwijnt. Dat al mijn eigen gereidheid verdwijnt. Dat al mijn ik wil meer pepernoten dan jij verdwijnt. Leer mij zo dwaas te zijn als Christus, dat ik eerst uitdeel om te ontvangen. Waarom ontvang je? Om nog meer uit te delen. Maar de vraag is, durf je dat? Durf je werkelijk voor God door de knieën te gaan, je leven aan hem te geven en het waagstuk aan te gaan om aan hem te vragen? Leer mij zijn als Christus. Dat betekent ook dat je in zijn geest gaat leven. Zijn geest van genade, barmhartigheid, delen met een ander. Omdat jij het moet presteren en zijn koninkrijk moet bouwen? Nee, maar omdat God in deze wereld recht spreekt. En zo gaan wij naar de maaltijd. Natuurlijk mag je bij jezelf denken, ik geloof in Jezus. En hij deelt zichzelf aan ons in brood en beker. De vraag van vanmorgen is, neem het brood, neem de beker, met het gebed, leer ons dwaas en koppig zijn. Leer ons doorgaan tot het eind. Waarom stond er ook alweer? Gaat het onze krachten boven, laat ons dan in u geloven. Laat ons dwaas en koppig zijn, want het is uw koninkrijk, tot in eeuwigheid. Amen.